106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Ja, en in de kerkagenda hebben wij vandaag, vanmorgen hebben wij het afscheid van twee predikanten. Ten eerste neemt afscheid Wim Jansen, dat is de predikant van de Vrijzinnig Hervormde Kerk. En die neemt afscheid om 10:30 is dat, in de Waalse Kerk aan het Begijnhof. En 's middags wordt er ook afscheid genomen van dominee Jurjen Venema, die door ziekte met emeritaat moet. En zijn afscheid is 's middags om 3:00 in de Vierhovenkerk. En dat is aan de Obrechtstraat nummer 50. En daar hebben ze daarom ook 's morgens geen viering daar in de Vierhovenkerk. Deze week is er nog in pastorie van de Sacramentskerk aan de Nassaulaan nummer 2 een bijeenkomst over mensen die met rouw bezig zijn. Leven met verlies heet dat. En daar kunnen ze praten samen met lotgenoten die dus hetzelfde meegemaakt hebben, iemand verloren hebben aan de dood. En daar is een aantal keer, en 6 keer kunnen ze bij elkaar komen. En dat begint om 2:00 dus in de pastorie aan de Sacramentskerk. Dan is er volgende week, en daar maken we u vast attent op, is er de Bijbelquiz. De Bijbelquiz, daar zit mijn medepresentator, die presenteert dat. Wanneer is dat,
Dat is dus op 12 oktober om 8:00 in de Bethlehemkerk, waar u de wisselbokaal kunt winnen, de Gouden Bijbel. En de vraag, wie is de grootste Bijbelkenner van Delft?
Ja,
en daar vorig jaar hebben wij het samen gedaan.
Precies, en u kan er aan meedoen, persoonlijk kan u er aan meedoen, maar het is ook leuk om daar samen met een groep aan mee te doen. Buurtgenoten, mensen uit de kerk.
Studentenvereniging, straat, weet ik wat.
Ja, wat dan ook. Mensen hier van de radio. Ik denk dat de technici erachter mee gaan doen.
Ja, die slepen die prijs gelijk weg. Ja.
Goed.
Nu volgt het gesprek van de week.
Wij gaan het hebben ook over wat moeilijkheden die er zitten in het mensen meemaken. Want we gaan het hebben over ziekenhuispastoraat. En we hebben daar hier zitten aan de tafel Moritz Veler. Welkom.
Ja. Dank voor de uitnodiging.
Zeg Moritz, de eerste vraag die ik eigenlijk bij jou zit, is de vraag over het stiltecentrum. We horen daar in het nieuws horen we daar veel van. Het stiltecentrum, dat de opening wordt uitgesteld en het zou alleen maar voor moslims zou het zijn. Zo staat een beetje in de kranten erbij. Wat zit nou het echte verhaal?
Nou, hier komt ie hoor. Aanvankelijk hebben we als ziekenhuis heel veel positiviteit voor wat betreft ons stiltecentrum mogen oogsten. Eigenlijk voordat we open gingen is er al verschillende keren wat over in de pers gestaan. Hoe mooi het centrum is qua vormgeving en ook zeker qua grootte. Sinds de opening is er eigenlijk sprake altijd geweest van aan de ene kant een islamitisch deel. We noemen dat de islamitische gebedsruimte. En aan de andere kant het neutrale gedeelte of het algemene gedeelte. Mm-hmm. En met name dat laatste, dat is de laatste tijd niet zo goed in het nieuws geweest. Omdat veel mensen eigenlijk hebben geconstateerd dat daar een kruis ontbreekt. Dat het dus zeg maar geen ziekenhuiskapel is. Het is overigens een ruimte die in wording is. We zijn nog bezig met verdere vormgeving en inrichting. Dus dat laat nog even op zich wachten. Maar in ieder geval kunnen mensen alvast uitzien naar een prachtige ruimte die we ook terecht de stilte ruimte zullen gaan noemen. Waarin eigenlijk iedereen, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond, aan zijn geestelijke trekken kan komen. Het is wel degelijk dus een ruimte waar men ook kan bidden, maar waar men ook kan mediteren en waar men eigenlijk tot rust kan komen.
En komt er dan een kruis te hangen?
Nee, we willen het levensbeschouwelijk neutraal inrichten. Okay. Maar er komt wel een Bijbel te liggen. Daar is een gelegenheid tot het aansteken van een LED-lampje. Mm-hmm. En zo kan men ook met elkaar indien nodig in gesprek gaan. Of je even terugtrekken met een dierbare, omdat je bijvoorbeeld zojuist slecht nieuws te horen hebt gekregen. Dus het is een ruimte die voor iedereen bedoeld is. Dus ook voor gelovige mensen.
Kan je het gevoel van mensen begrijpen? Heb je een idee wat daarachter zit? Of wat is voor jullie de reden daar geweest? Dat is...
Het raakt een gevoelige snaar, denk ik, in onze samenleving. En het tijdstip ook nu met de vele vluchtelingen doet dat denk ik ook deels verklaren. Dat mensen toch behoefte hebben aan bezieling. En zeker ook als de ziel van het ziekenhuis, wat ik toch even het stiltecentrum zou willen noemen. Daar moet voor hen een punt van herkenning in te vinden zijn. En dat geldt natuurlijk voor veel mensen uit Delft en omgeving. Ja. Is dat het kruis nog wel?
Mm-hmm.
Als een bron van hun religie, godsdienst. En nu dat ontbreekt, vragen ze zich af, ja, waar blijft dat dan nu? Ik moet er overigens wel bij vermelden dat wij in de oudbouw altijd ook een stiltecentrum hebben gehad. Ja, zonder een kruis. En nog verder terug in de geschiedenis kennen we natuurlijk wel de kapellenzaal in het oude Hippolyt nog van Delft. Maar dat is al lang niet meer in gebruik, zeg maar, als kerkzaal. Dus de echte commotie en ophef daarover begrijp ik ook niet echt. Wel moet eraan worden toegevoegd dat het stiltecentrum nu van een hele andere orde is. Het ligt veel centraler in het ziekenhuis. Je wordt er als het ware toe uitgenodigd om daar even een kijkje te nemen.
Want waar ligt het dan in het ziekenhuis, zeg maar?
Op de begane grond.
Okay.
Halverwege de gang die naar achteren toe loopt. Dus
tegenover de klachtenfunctionaris zo'n beetje.
Ja.
Die kant uit.
Schuin daar tegenover.
Ja, nee, zo ja. Dat niet. Nou, ik denk dat het gevoel van mensen is, en ik zeg niet dat dat mijn gevoel is hoor, dat ze natuurlijk zoiets hebben, ja, die kant van wat voor hun gevoel is christelijk, een beetje, dat is dan het overheersende gevoel volgens mij. En als ze zeggen, ja, dat is alle andere godsdiensten is de helft, en de ene helft van het centrum is eigenlijk bedoeld voor islam.
Ja.
En dat gevoel een beetje ontstaat. Wat is voor jullie de reden geweest, of want ik denk dat ik de reden wel weet, dat je zegt van, ja, daar moesten we een ruimte wel op zo'n manier voor inrichten.
Ja. Het verschilt een beetje per ziekenhuis. Als je in Nederland kijkt van hoe ze om zijn gegaan met de inrichting van hun stiltecentrum. De meeste ziekenhuizen, zeker die in stedelijk gebied liggen, hebben overigens altijd een islamitisch deel en een algemeen deel.
Ja.
Alleen het verschilt een beetje hoe het algemene deel wordt ingericht. Het ene ziekenhuis kiest er heel bewust voor om er zeg maar een kapel van te maken. En de ander kiest meer voor een neutrale inrichting of een juist multireligieuze inrichting.
Mm-hmm.
Wij hebben dus gekozen voor de meer neutrale inrichting. Maar dat wil overigens niets afdoen aan de waarde en de functionaliteit van zo'n ruimte voor de bezoeker of patiënt.
Nu is die opening die is uitgesteld. Wanneer komt die wel of komt die niet?
Vooralsnog is de opening geannuleerd. En zijn we er nog niet over uit of er wel een officiële opening zal komen.
Je bespreekt die dingen over de zo'n neutrale en mensen met verschillende levensovertuigingen. Hoe zit dat binnen zo'n team van mensen die geestelijke verzorging bedienen? Is dat ook, bestaat dat ook uit verschillende levensovertuigingen en het team van geestelijke verzorgers?
Ja, wij hebben in het Renier de Graaf gasthuis te maken met 4 geestelijke verzorgers, waarvan er 2 een katholieke kom af hebben. Eén een protestantse en 1 humanistische raadsvrouw. En zo hebben we eigenlijk een pluriform aanbod wat stromingen betreft.
Is dat zo dat mensen dan intekenen, ik wil de humanist of ik wil de protestant? Of hebben jullie, wat ik ken in het ziekenhuis in Leiden, gewoon een verdeling gemaakt over de afdelingen?
Ja.
Dat het gewoon een beetje, dat je dus kijkt wie je dan krijgt als je in bed ligt.
Dat noemen we ook wel dat, zeg maar, de territoriale benadering. Ja. Dus je bent zeg maar als geestelijk verzorger verantwoordelijk voor een x-aantal afdelingen. En voor die afdelingen ben jij zeg maar verantwoordelijk voor het geestelijk welbevinden van iedere patiënt. Ongeacht zijn of haar kom af. En ik denk ook dat dat heel erg tekenend en zeker kenmerkend is van wat een geestelijk verzorger doet. Is dat hij met iedereen in gesprek kan gaan.
Mm-hmm.
Over zijn of haar beleving van het ziek zijn.
Hoeveel tijd, hè? Ik denk dat mensen dat niet eens realiseren. Hoeveel tijd heb je nou eigenlijk ter beschikking per patiënt in de afdeling die aan jou toevertrouwd is?
Dat mogen we geheel zelf bepalen.
Ja?
Het komt voort dat ik een gesprek heb van slechts een x-aantal minuten met een patiënt. Maar ik heb ook wel eens gesprekken gehad van 1,5 uur en meer met een patiënt. In die zin zijn wij ook vrij geplaatst van waar we over ons moeten verantwoorden. Dus wij hebben in die zin niet iemand binnen het ziekenhuis aan wie we de inhoud van ons verhaal moeten kunnen verantwoorden.
Nee. Ik bedoel, maar als je kijkt naar het aantal patiënten en je kijkt naar hoeveel uur je gewoon zelf hebt. Hoeveel tijd zou je dan hebben, denk je, per patiënt?
Wij hebben zelfs ook niet alle tijd.
Nee,
hier,
helemaal niet.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
We praten verder met Maurice Veler over de pastoraat in het ziekenhuis. Net hadden we eventjes over hoe lange tijd je eigenlijk bij mensen zit. Maar wat is nou eigenlijk een beetje die breedte van wat voor activiteit je doet? Want we zien je denk ik alleen aan in ons beeld aan een ziekenhuisbed zitten. Maar dus, je hebt veel verschillende soorten patiënten, denk ik.
Ja, primair voeren wij natuurlijk begeleidingsgesprekken met patiënten. Die daar overigens zelf ook om gevraagd hebben. Of op aanraden van een arts of een verpleegkundige. Maar we voeren ook verwerkingsgesprekken. In het ziekenhuis komt het natuurlijk regelmatig voor dat mensen slecht nieuws te horen krijgen van een arts. En vaak zijn wij bij die gesprekken aanwezig of komen wij kort nadien in beeld. Dat wij dus door de arts of verpleegkundige worden ingeschakeld. Soms begeleiden we ook families en partners van zieke patiënten. Dat is één aspect, maar wij zijn er ook voor het personeel van het ziekenhuis. Meerdere teamleden zijn ook ziekenhuiscoach. Wij maken deel uit van het bedrijfsopvangteam. En dus wanneer je als hulpverlener iets traumatisch meemaakt tijdens de hulpverlening, dan zijn wij daar als collega's ook voor elkaar. Dus dan hebben wij vaak een contactmoment met ze, waar we het eigenlijk het toedoen en het gebeuren wat heeft plaatsgevonden met elkaar bespreken. We begeleiden ook artsen in het maken van lastige zorg- en medisch-ethische keuzes die gemaakt moeten worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan euthanasie. We begeleiden ook jonge stellen die zeg maar niet op een natuurlijke manier zwanger kunnen raken. Of een stel dat een abortus overweegt. Om maar aan te geven hoe breed die waaier is waarvoor wij ingezet kunnen worden.
Hoe wordt jullie positie gezien binnen zo'n ziekenhuis? Want we kennen het allemaal wel uit verschillende ziekenhuizen, verzorgingshuizen, dat vaak de geestelijke verzorging, niet de handen direct aan het bed, zeg maar wegbezuinigd worden. Terwijl andere mensen zeggen van het is juist de centrale plek eigenlijk hoort erbij. Want geestelijke verzorging hoort bij je lichamelijke welzijn.
Ja. Gelukkig wordt onze discipline nog als een meerwaarde beschouwd. Voor wat betreft het totaal aan patiëntenzorg binnen het Rainier. En worden wij ook door de managers en door de raad van bestuur als zeer positief gevonden. En is vooral het ziekenhuis aan zich er nog van overtuigd dat je voor goede kwaliteitszorg die je aan patiënten wilt leveren, ook geestelijke verzorgers in dienst moet hebben.
Ja. Kan je een voorbeeld geven van wat nou jij zelf hebt meegemaakt en zegt van nou dat is nou echt de meerwaarde eigenlijk in zo'n mij als geestelijk verzorger?
Heel toevallig, eind vorige week heb ik een gesprek gevoerd met een verpleegkundige die zelf betrokken was geweest bij een reanimatie die helaas niet tot het gewenste resultaat heeft mogen leiden. En deze verpleegkundige was daarover ontdaan. Die was haar eigen bekwaamheid als verpleegkundige niet meer zeker. Begon aan zichzelf te twijfelen. En die heeft toen bij ons aan de bel getrokken. Die heeft bij ons aangeklopt en heeft gezegd, ik wil eens met jullie hierover praten. Ja. Kunnen jullie in deze van betekenis zijn? Dus wij hebben ze eigenlijk een luisterend oor geboden. We hebben de procedure besproken. En ik heb het idee gekregen dat het betreffende verpleegkundige gewoon goed gedaan heeft.
Maakt het nou ook uit, want je bent van christelijke huizen. Maakt het dan ook uit dat je God ter sprake brengt? Of hoeft dat niet direct? Hoe zie jij dat?
Dat kan, dat mag. Patiënten verzoeken mij regelmatig om een stukje uit Gods woord, uit de Bijbel te lezen. Ja. En eigenlijk ook met enige regelmaat het gesprek ook af te sluiten met een woord van gebed. Dat doe ik dan ook. En ik ga het gesprek over of aangaande God niet uit de weg. Ik maak ook altijd bekend dat als ik bij een patiënt kom, dat ik inderdaad een predikant ben. Althans, dat ik een protestantse kom af heb. En dat wordt ook gewaardeerd. Natuurlijk, het kan ook enige beperking opleggen aan het gesprek. Dat men eigenlijk alleen maar over religieuze zaken, christelijke aangelegenheden kan praten. Dat probeer ik altijd uit de weg te gaan. Door ook heel duidelijk neer te zetten van, u kunt met mij ook over andere zaken praten waar u behoefte aan heeft. Ja.
Ja, beste Moritz, het was heel mooi om van je te horen. Ook de complexiteit van jouw werk en ook de breedte die je ook hebt. Ik herken er heel veel van het feit dat mijn vrouw als geestelijk verzorger werkt in een zorginstelling. Met ook een beetje dezelfde problematiek. Ook die breedte, zegt ze, die zowel spannend is als soms ook lastig. En we zitten natuurlijk als drie dominees bij elkaar. En we hebben altijd de gedachte van de week. En we jou van tevoren gevraagd. Zou jij het mooi vinden om deze ook hier voor de luisteraars vanmiddag uit te willen spreken? En daar heb je ook in toegestemd. Dus wij zijn heel nieuwsgierig wat jij aan de luisteraars voor de komende week graag mee wil geven. Ook vanuit jouw context.
De gedachte van de week.
Zo was ik de afgelopen dagen in Duitsland. En ook daar domineerde het nieuws van het Volkswagen dieselschandaal. En dan vooral wat het gesjoemel met software het gigaconcern uit Duitsland gaat kosten. Imagoschade, waardevermindering aan de beurs, de miljoenen auto's die voor een software-update terug moeten naar de garage. Maar ook de claims vanuit onder andere Amerika die ze nu aan hun broek hebben hangen. En dan niet te vergeten het mislopen van de verkoop, want in sommige landen mag Volkswagen tijdelijk of langer geen auto's verkopen. Bedrog wordt de onderneming voorgeworpen. Het doel de grootste autobouwer ter wereld te worden, zo dacht het concern, heiligt de middelen. De Duitse minister van Financiën, Schäuble, noemde het schandaal ook wel hebzucht omwille van roem en erkenning. Misschien beïnvloedt de media ook wel uw beeldvorming van het merk, net zoals dit het geval kan zijn bij een ster of celebrity die slecht in het nieuws komt. Eerlijkheid lijkt althans voor Volkswagen niet langer de norm te zijn, maar ook voor veel andere bedrijven geldt dat ze het niet zo nauw nemen met wetten en voorschriften. Zeker niet als het de productie in de weg staat of het eindresultaat ermee veel duurder zal uitvallen. Of denk in deze ook maar eens aan sporters die omwille van hun prestatie teruggrijpen op doping of verboden middelen. Integriteit en eerlijkheid. We vinden het zo belangrijk, mede omdat iemand of een bedrijf ermee wel of niet betrouwbaar is of wordt geacht. Als gelovigen worden we altijd opnieuw uitgedaagd om transparant te zijn. Met andere woorden, dat we verantwoording kunnen afleggen over ons doen en laten in het kleine en grote. Dat juist u en ik worden gekenmerkt door onze eerlijkheid en betrouwbaarheid, ook als u onder druk wordt gezet of een leugen aanvankelijk zoveel makkelijker lijkt te zijn. Ik wens u veel zegen toe om te blijven uitkomen en te staan voor de waarheid.
Mooie woorden om over na te denken, hè Fred. Over de, zijn wij die stad op die berg?
Precies, en eerlijkheid. Ik wil u allemaal danken ook voor de Moritz, dank voor jouw inbreng vandaag. En veel succes in jouw werk in het nieuwe Reinier de Graaf. En dat je je plek daar telkens maar weet te vinden in het grote ziekenhuis. En wij wensen u vrede en alle goeds. En tot volgende week weer om hetzelfde tijd op zaterdag.
Zegen.
Dank u wel.